Goedenavond, gemeente van Jezus Christus. Welkom hier in de kerkzaal, thuis, nu, misschien later. Voel u welkom. Vandaag is de vierde Adventszondag. We kijken uit naar kerstfeest, letterlijk Christusfeest. En naar kerstmis, Christus zijn mis. En de komende dagen staan er dan ook wel aardig wat diensten geagendeerd en u wordt daar alle van harte voor uitgenodigd. Kerstavond, kerstochtend en tweede kerstdag sluiten we af met een zangdienst. Van harte aanbevolen en misschien wilt u er ook aan denken om mensen in uw omgeving uit te nodigen om een van de diensten bij te wonen. Vanavond gaat voor dominee Davelaar, van harte welkom. We zijn benieuwd wat u uit de profetie van Ezechiël ons gaat vertellen vanavond. De collecte vanavond is zoals gebruikelijk bij de uitgang en van harte aanbevolen. En de laatste opmerking is dat u van harte wordt gegroet door zuster Annelies van der Hoven, die geopereerd is donderdag, wat goed is gegaan. En Arie en Annelies zijn God dankbaar voor hoe het is verlopen allemaal. Dan rest me u nog een gezegende dienst toe te wensen, ter ere van onze opgestane Heer. En dat doen we met de aanvang van Psalm 80. O God van Jozef, leid ons verder en wees onze herder. Een gezegende dienst.
Onze hulp is in de naam van de Heere, die hemel en aarde gemaakt heeft, die trouw houdt tot in eeuwigheid en nooit zal loslaten het werk van zijn handen. En namens die levende God mag ik u alle groeten. Genade zij u en vrede van God onze Vader, door de Heer Jezus Christus, in gemeenschap met de Heilige Geest. Amen. Laten we nu samen zingen lied 463, 1, 3 en 8. Laten we samen ons avondgebed bidden. Blijf bij ons, Heere, nu de avond daalt. Geef dat wij opademen in uw licht, door uw genade. Richt ons met uw woord op uzelf en wijs ons uw weg. Blijf bij onze God, juist nu het in deze wereld vaak zo duister is. Het levenslicht van velen verduisterd wordt door aanslagen, door geweld, door verdriet, door het kwaad. Heer, we hebben u nodig. Ons hart, uw liefde. Onze wil, uw kracht. Onze ziel, uw vrede. Blijf tot ons spreken, Heere. Woorden vol leven. Blijf ons hart richten op u, o God. Hier in de kerk, maar ook hen die thuis meeluisteren. Schenk ons nu ook de rust om uw woord te overdenken. Bemoedig en sterk ons erdoor, dat we leren leven van dag tot dag als volgelingen van Jezus Christus, die leven in uw licht. Zo bidden we u, door hem die ons is voorgegaan, Jezus Christus, onze Heer. Amen. Laten we nu zingen lied 239, het tweede en zevende couplet. We lezen vanavond uit Ezechiël 37. Ezechiël 37, een hoofdstuk wat u misschien wel kent. In ieder geval het visioen van de dorre doodsbeenderen. Waar de pezen zich aan heen hecht, het vlees weer aangroeit en de huid zich over de botten heen trekt. Prachtig visioen voor het volk Israël. Dat het weer tot leven komt. We willen vanavond lezen het tweede gedeelte van het hoofdstuk. Misschien iets minder bekend, maar ook uitermate relevant om naar te luisteren. Ezechiël 37 vanaf vers 15. En laten we de lezing beamen door het zingen van U maakt ons één. De Heer richtte zich tot mij. Mensenkind, neem een stuk hout en schrijf erop Juda en de Israëlieten die bij hem horen. Neem dan nog een stuk hout en schrijf erop Jozef. Dat is het stuk hout van Efraïm en heel het volk van Israël dat met hem verbonden is. Voeg die twee samen tot één geheel, zodat ze in je hand één stuk hout vormen. En als je volksgenoten je vragen, wil je ons vertellen wat je hiermee bedoelt? Zeg dan, dit zegt God de Heer. Ik neem het stuk hout van Jozef, dat van Efraïm dus, en van de stammen van Israël die met hem verbonden zijn. En ik leg dat tegen het stuk hout van Juda aan. Ik maak er één stuk hout van. In mijn hand zullen ze één worden. De stukken hout waarop je geschreven hebt, moet je duidelijk zichtbaar in je hand houden. En dan zeggen, dit zegt God de Heer. Ik haal de Israëlieten weg bij de volken waar ze terechtgekomen zijn. Ik zal ze overal vandaan brengen en ze naar hun eigen land laten gaan. Ik zal één volk van hem maken in het land en op de bergen van Israël. En één koning zal over hen allen regeren. Niet langer zullen ze uit twee volken bestaan en verdeeld zijn in twee koninkrijken. Ze zullen zich niet meer verontreinigen met hun afgoden en hun afschuwelijke misdaden. Ik zal hen van hun zondige ontrouw redden en hen reinigen. Ze zullen mijn volk zijn en ik zal hun God zijn. David, mijn dienaar, zal hun koning zijn en samen zullen ze één herder hebben. Naar regels zullen ze in acht nemen en bepalingen zullen ze naleven. Ze zullen wonen in het land dat ik aan mijn dienaar Jacob gegeven heb, het land van jullie voorouders. Zij en hun kinderen en de kinderen van hun kinderen zullen daar voor altijd wonen en mijn dienaar David zal voor altijd hun vorst zijn. Ik sluit met hen een vredesverbond, een verbond dat eeuwig zal duren. Ik zal hun een vaste woonplaats geven en een talrijk maken. Mijn heiligdom zal voor altijd in hun midden staan. Bij hen zal ik wonen. Ik zal hun God zijn en zij zullen mijn volk zijn. En de volken zullen beseffen dat ik de Heere heilig, Israël heilig, doordat mijn heiligdom voor altijd in hun midden is. Zalig, werkelijk gelukkig is in ieder die het woord van God hoort, bewaard in zijn hart en eruit leeft.
Thank you.
Laten we na de verkondiging zingen, opwekking 797, breng ons samen. Gemeente van onze Heere Jezus Christus. Traditiegetrouw nomineert Van Dalen een aantal woorden die het jaar typeren. En iedereen mag zijn voorkeur kenbaar maken. Maar dit jaar ontaarde de verkiezing. Naar aanleiding van de heftige reacties laste Van Dalen de verkiezing af en koos zelf een woord. Polarisatie, kenmerkend voor onze tijd. Polarisatie, verdeeldheid, dat woord bleef bij mij haken. En daarom leggen we ons oor te luisteren vanavond bij de profeet Ezechiël. Te luisteren. Maar wacht, het volgende moet je eigenlijk zien. Ezechiël krijgt namelijk een opdracht. Pak 2 stukken hout. Schrijf op beide stukken een naam. Juda op de een. Jozef op de ander. En voeg die 2 samen. Voeg die 2 samen. Zodat ze in je hand 1 stuk hout vormen. Als mensen vragen, wat heeft dat nou weer te betekenen? Dan moet Ezechiël het uitleggen. Die 2 stukken hout zijn de 2 delen van Gods volk. Ja, lang geleden is Israël in 2 stukken uiteengevallen. Is het volk verdeeld geraakt? Ach, alles heeft zijn geschiedenis. Waar mensen uit elkaar gaan als volk, in kerken of familiekring. Er zit vaak iets achter. Een hele geschiedenis. Er is een keer wat gebeurd en sindsdien zijn de standpunten over en weer verhard. Zo ook in Israël. In de dagen van David is Israël nog een eenheid. Onder Salomo's bewind begint het al te rommelen. Maar na de kroning van Rehabiam gaat het definitief mis. Hij heeft in Sichem de troon nog maar net bestegen of Jerobeam en zijn kornuiten staan voor zijn neus. Ze verzoeken hem de lasten te verlichten. Want onder de regering van Salomo hadden ze grote inspanningen en sommen geld moeten leveren. Kan het nu alsjeblieft wat minder belastend? Maar koppig als hij is, voert Rehabiam de druk nog eens extra op. En zegt toe met harde hand te regeren. Lees het maar na in 2 Kronieken 10. En het gevolg? Jerobeam en de zijnen ontketenen een revolutie. 10 stammen scheiden zich af. En Jerobeam laat heiligdommen bouwen in Bethel en Dan. Ze trekken niet langer samen naar Jeruzalem, naar de tempel van de Heer. Zo gaat dat. Ieder gaat zijn weegs. Het volk verdeelt. En onder die afgescheiden stam is de stam Ephraim de belangrijkste. De nakomelingen van Ephraim, de zoon van Jozef. Vandaar die naam Jozef op dat stuk hout. Jozef. En u weet wellicht hoe het die 10 stammen is vergaan. De Assyriërs kwamen, zagen en overwonnen. En het rijk van Ephraim verdween van het wereldtoneel. Anderhalve eeuw later staat Juda hetzelfde lot te wachten. stilletjes aan, zijn die zuidelijke stammen afvallig geworden. En lopen hun afgoden achterna. Och, de meesten gaan zeker op gezette tijden naar een tempel. Maar voor de rest doen ze zich te goed aan een overdadig leven. Alleen de duurste lekkernijen komen op tafel. En ze lallen en brallen erop los. En de wijn vloeit rijkelijk. Maar om de breuk met hun noordelijke broeders en zusters, bekommeren zij zich niet. De profeet Amos kan je daar alles over vertellen. Lees maar na zijn boek, vooral hoofdstuk 6. Dat Jozefs volk ten onder gaat, dat deert jullie niet. Maar dat is God een gruwel. Je niet druk maken over de verscheurdheid van zijn volk. Gewoon doorleven alsof er niets aan de hand is. Dat is God een gruwel. En op een gegeven moment is voor de Heere de maat vol. En geeft hij ook het zuidelijke rijk prijs. De Babyloniërs komen zien en overwinnen. Jeruzalem, de tempel, ze worden verwoest, het volk gedeporteerd. Zo verdwijnen Efraïm en Juda van het wereldtoneel. Tenminste, dat had gekund. Maar de Heere God steekt er een stokje voor. Zoals ze steeds weer een keer brengt in het lot van zijn volk. Als het van de aardbodem dreigt te verdwijnen. Steeds opnieuw brengt de Heer een keer. Want hij blijft zijn volk trouw, tot op de dag van vandaag. Twee stukken hout. Vroeger hoorden ze bij elkaar. Maar het ene hout is in tweeën gebroken. Op die ene helft moet hij zegen schrijven voor Jozef, de 10 stammen. En op het andere voor Juda, de 2 stammen. En hij moet die 2 stukken hout aan elkaar vastmaken, zodat ze 1 worden. Want dat is Gods grote verlangen. 1 hout, 1 volk. Ik vraag me af of Ezechiël een luisterend oor vond voor zijn boodschap. Sommigen zullen hebben gedacht, een hereniging? Dat wil ik helemaal niet, na alles wat er is gebeurd. Anderen zullen hebben verzucht, Ezechiël man, droom maar lekker verder. Maar ik geloof er niets van, dat het ooit nog goed zou komen. Daarvoor is er te veel gebeurd. Maar wie zo praat, kent God de Heere niet. Want als de Heer gaat verlossen, doet hij het grondig. Dan komt alles op tafel, de hele geschiedenis. Voor God zijn dingen nooit verleden tijd. Nee, er wordt niets in de doofpot gestopt, er wordt niets versluierd. Integendeel, God tilt de sluier op. Ze zullen zich niet meer verontreinigen met hun afgoden en hun afschuwelijke misdaden. Ik zal hen van hun zondige ontrouw redden en hen reinigen. Wie of wat verafgoden wij? Wie of wat verafgoden wij? Wat zijn onze misdaden? Gemeente, de Heere God zal niet rusten voordat die breuk geheeld is. Hij reinigt, want hij wil 1 volk met 1 herder. 1 herder. Ja, die woorden doen ons denken aan de goede herder die zijn leven inzet voor de schapen. Uit zijn mond klinken de woorden: het zal worden één kudde en één herder. En deze herder stierf niet alleen voor de zonde van zijn volk, maar ook, zo zegt het Johannes-evangelie, maar ook om de verstrooide kinderen van God bijeen te brengen. Johannes 11. Ja, ziet u hoe belangrijk eenheid voor onze God is? De verlossing is niet volledig zolang zijn volk verscheurd is. Allereerst gaat het hier over Israël. En over de eeuwige trouw van God aan zijn volk, de Joden. Maar voor ons, die door Jezus Christus bij Gods volk zijn ingelijfd, heeft het ook betekenis. Ezechiël opent ons de ogen voor het grote verlangen van de Heere. Eenheid van zijn volk. Maar zoals er eens in Israël toeging, in de tijd van Rehabiam, zo kan het ook in onze tijd gaan. Vandaag de dag staan bevolkingsgroepen al snel lijnrecht tegenover elkaar. Helaas ook in kerkelijke kring. Ik weet niet hoe het bij u gaat, maar je hoeft maar over Israël te beginnen. Of in onze kerk staan mensen met harde koppen lijnrecht tegenover elkaar. Pijnlijk. Maar geef de duivel toch nooit een plek om onze uit elkaar te laten drijven. Want verscheurdheid is voor God een gruwel. Maar doet het ons nog wel wat als de verdeeldheid is? Ook in kerkelijke kring. Ezechiël moest 2 stukken hout pakken. Hij moest die pakken en er 1 hout van maken. En wie gaf die opdracht? Wie zei dat tegen Ezechiël? Nee, geen paus. Ook geen kerkraad. En zeker geen Bedavelaar. Maar de Heere God zelf. In hoogst eigen persoon. Hij wil en zal bijeenbrengen. In mijn hand. In mijn hand. Zullen ze 1 worden. Ik zal 1 volk van hen maken. 1-wording, dat is geen menselijke organisatorische aangelegenheid. Daarvoor is er vaak te veel gebeurd. Nee, wij kunnen die eenheid niet zomaar tot stand brengen. Die eenheid komt er niet door aan met geweld van bovenaf op te leggen. Of door gewoon wat leuke dingen samen te gaan doen. Nee, daarvoor zijn wonden en zonden vaak te groot. Daarom moet Gods hand eraan te pas komen. Zijn macht om te reinigen. Het kwaad aan de orde te stellen. Zijn macht om te vergeven. Een nieuw begin te maken. Ja, in mijn hand, zegt de Heere, zullen ze 1 worden. In mijn hand. En weet u, in de Griekse vertaling van de tekst, de Septuaginta, volgt er een toevoeging. Ik neem het stuk hout van Jozef en leg erop het stuk hout van Juda. En zij zullen 1 scepter zijn in de hand van Juda. Ze zullen 1 scepter zijn in de hand van Juda. Een scepter in de hand van Juda. Je vermoedt toch dat de historische ontwikkeling een rol speelde. De hereniging tussen het Noordrijk en het Zuidrijk bleef uit. Helaas. Juda begon zich steeds meer als heel Israël te zien. Maar bovendien krijgt die hereniging hier in de Septuaginta messiaanse trekken. 1 scepter in de hand van Juda. Voor ware eenheid is blijkbaar meer nodig. Een messiaanse koning, à la David. Davids zoon, lang verwacht. Alleen hij kan die eenheid brengen. In mijn hand zullen ze één worden. Bij die hand moet ik dan ook denken aan de hand van de Heer Jezus. Weet u, hij nam een brood. Hij brak het. En toen werden het twee stukken. En nu zult u zeggen, wacht even, dat is de omgekeerde beweging. Breken in plaats van samenvoegen. Zeker. Maar onze Heer Jezus liet zich breken om onze breuk te genezen. En hij zal niet rusten voordat hij al zijn kinderen bijeenvergaderd heeft. En wij? Wij? Laat je meenemen door Gods verlangen. Eenheid van zijn volk. Nu denken wij bij eenheid vaak dat wij als gelovigen dezelfde zienswijze erop na moeten houden. Dezelfde overtuigingen moeten hebben. Dezelfde geloofsbeleving. Maar de eenheid gaat dieper. Hoezeer wij ook verschillen, Jezus maakte ons één. Hij verzoende door het kruis Jood en niet-Jood in één lichaam met God. Efeziërs 2. Ja, door hem zijn wij intens verbonden met God en intens verbonden met elkaar. Het verzoenend sterven van de Heer Jezus is de grond van onze eenheid. En over die eenheid leert de zesde eeuwse monnik Dorotheus van Gaza ons iets zinnigs. Dorotheus van Gaza zei het volgende. Dat was het hout. Stel je een cirkel voor. Stel je een cirkel voor met een middelpunt. En in die cirkel lopen lijnen vanaf de buitenkant naar het centrum. Van de buitenkant van die cirkel naar het centrum, het middelpunt. Stel je nu voor dat de Heere het middelpunt is. En wij mensen zijn ons op die lijnen aan het bewegen. Van het centrum af of naar dat middelpunt toe. We bevinden ons niet allemaal op dezelfde lijn. Zeker niet. Maar als wij mensen de Heer naderen, dichter bij het middelpunt komen, dan komen we ook dichter bij elkaar. Hoe dichter bij de Heere, hoe dichter bij elkaar. Andersom geldt het even goed. Hoe meer we ons afbewegen van het centrum, afkeren van de Heere, hoe meer we van elkaar verwijderd raken. In mijn hand, zegt God, zullen ze één worden. Ik zal één volk van hem maken. Nu is het doel van die eenheid niet dat wij het goed hebben met elkaar, al is dat ook mooi. Nee, het doel is dat God in ons midden is. Mijn heiligdom zal voor altijd in hun midden staan. Bij hen zal ik wonen, ik zal hun God zijn en zij zullen mijn volk zijn. In Israëls woestijntijd was God tegenwoordig in de tabernakel. En eeuwen, eeuwen later schrijft Johannes in zijn evangelie over Jezus' komst. Het woord was bij God en het woord was God. En het woord heeft in ons midden gewoond. Of letterlijker vertaald, het woord heeft onder ons getabernakeld. En als diezelfde Johannes later op het eiland Patmos een blik mag werpen op de toekomst, ziet hij een stad neerdalen uit de hemel. En in die hele stad is er geen tempel meer te vinden, ook geen kerk trouwens. omdat God zelf in die stad zal zijn. Gods woonplaats is onder de mens, hij zal bij hen wonen. Zij zullen zijn volk zijn en God zelf als hun God zal bij hen zijn. Uiteindelijk gaat het om die directe omgang van God met zijn volk. Zijn ene volk, bijeengebracht door zijn hand. Ja, denk nog even aan die twee stukken hout. Vergeet dat niet meer. Samengevoegd door Jezus Christus tot één hout. Ja, laten we daar naar uit blijven zien. Hier in ons dorp, in onze gemeente, maar ook voor de toekomst. Wereldwijd één volk van God uit blijven zien deze advent. Dat God ooit al zijn kinderen samenbrengt en zelf bij ons zal zijn voor eeuwig. Amen. Thank you. Laten we nu in eenheid met de kerk van alle plaatsen en tijden het christelijk geloof beleiden. Ik verzoek u voor zover mogelijk daarvoor op te staan. En ieder spreekt in zijn, in haar hart. Ik geloof in God de Vader, de Almachtige, schepper van de hemel en de aarde. En in Jezus Christus zijn enige geboren Zoon, onze Heere, die ontvangen is van de Heilige Geest, geboren uit de maagd Maria, die geleden heeft onder Pontius Pilatus, is gekruisigd, gestorven en begraven, nedergedaald in het rijk van de doden, op de derde dag wederom opgestaan van de doden, opgevaren naar de hemel waar hij zit aan de rechterhand van God, de Almachtige Vader, van waar hij komen zal om te oordelen de levenden en de doden. Ik geloof in de Heilige Geest, ik geloof één heilige algemene christelijke kerk, de gemeenschap van de heiligen, vergeving van de zonde, wederopstanding van het vlees en een eeuwig leven. Amen. Het was mooi geweest natuurlijk nu om een lied te zingen, maar ik ben door de liederen heen. Of u moet wat weten wat u zo uit uw hart... Staat er nog iets? Nee, hè? Dus u mag gaan zitten. Nee, we gaan bidden. Nee, sorry, u blijft staan. Ach, ach, ach. Zo tegen het eind van het jaar raak je altijd een beetje overwerkt, zou mevrouw zeggen. Maar laten we samen God danken en voorbeden doen. Barmhartige God, hemelse Vader, we danken u en we prijzen uw naam dat in onze duisternis een licht is opgegaan, dat Jezus Christus naar ons is toegekomen. Laat zijn licht voor ons een teken zijn dat geen mens aan het duister lot wordt overgelaten. En daarom bidden we ook voor mensen die lijden aan het leven. Mensen met pijn in hun ziel. Voor alle van wie het leven verwoest is door de aanslag in Magdeburg. Ontferm, Heer. We bidden u voor jongeren in ons land, in ons dorp, die soms geen raad weten met hun toekomst, niet weten waar ze het zoeken moeten, eenzaam zijn. We bidden u voor ouderen die wegleiden in verwarring, worstelen met hun gezondheid, zien dat ze steeds brozer worden. Ontferm u over hen. We bidden u voor allen die tegen de feestdagen opzien, het gemis aan hun zijde weer zo voelen. De eenzaamheid, de pijn, de leegte. Sterk hen, vertroost hen. En geef dat wij oog hebben voor elkaar. We prijzen uw naam, God, dat we mogen toeleven naar een toekomst met u. Vol vrede en gerechtigheid door Jezus de Messias. Laat zijn licht schijnen, ook in Israël, in de Oekraïne, in Syrië, in Soedan. Leer allen in te zien dat geweld geen weg naar de toekomst opent. Ja, breek, o God, de boog van het kwaad. Verhef uw naam in Israël en onder de volken voor eeuwig en altijd, tot Jezus komt, de koning van de volken. We danken u, o God, dat u de wereld lief hebt. Heel de schepping. En daarom bidden we u. Vergeef ons dat we zo vaak roofbouw plegen. Op de aarde, op dieren, op mensen. Keer ons om, o God, en geef ons moed om te kiezen voor een leven in eenvoud. Heer, we bidden u voor de gemeente. Voor de kerken hier in het dorp, kerken wereldwijd. Zegen alle activiteiten en vieringen rond de kerst. Geef dat uw woord harten verlicht. Trek mensen naar uw hart, o God, door de verkondiging van uw heerlijke evangelie. En laat de boodschap van de komst van Jezus Christus harten raken, levens veranderen. In stilte willen we ook tot u naderen, God, zodat in ieder u kan toevertrouwen wat ik niet voor een ander verwoorden kan. En samen willen we tot slot ook tot u bidden de woorden die Jezus ons leerde. Onze Vader, die in de hemelen zijt, uw naam worden geheiligd, uw koninkrijk komen, uw wil geschieden, gelijk in de hemel als ook op de aarde. Geef ons heden ons dagelijks brood en vergeef ons onze schulden, gelijk ook wij vergeven onze schuldenaren. En leid ons niet in verzoeking, maar verlos ons van de boze. Want voor u is het koninkrijk en de kracht en de heerlijkheid in der eeuwigheid. Amen. Laten we nu als slotlied zingen, gezang 314, 1 en 4. Ga dan van hier in vrede en draag daarbij de zegen van onze God. De Heere zegen u en behoede u. De Heere doe zijn aangezicht over u lichten en zij u genadig. De Heere verheffen zijn aangezicht over u en geven u vrede. Amen.